Shabbat shalom. Kunt u mij zo allemaal een beetje verstaan? Hij moet wat hoger misschien. Ja, hij zakt weer wat terug.
Ja, hij zakt goed terug.
Ja. Oké. Ja, eerst maar even, er komt van alles nog wat langs vanmorgen. Maar ja, ik struikelde eerst wel even weer over Exodus. Exodus 34. We hebben het daar wel eens eerder over gehad, volgens mij. Ja, bijbellezen is struikelen. En als je struikelt, dan denk je, hey, ik struikelde. En dan sta je weer op. En dan ben je weer iets wijzer geworden. Dat is goed, dus in de volgende keer struikel je niet meer over. En zo gaat het maar steeds weer verder. In het Hebreeuws staan veel werkwoorden. En het mooie van werkwoorden is dat je ervoor moet werken. Om te kijken van wat staat er nou precies. Nog even dat vers uit Exodus 34 waar de lezing mee begon voor vandaag. De Heere ging aan hem voorbij en riep: Heere, Heere, God barmhartig en genadig, langmoedig, groot van goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar de schuldige houdt hij zeker niet onschuldig, de ongerechtigheid der vaderen, bezoekende aan kinderen en kindskinderen, aan het derde en vierde geslacht. Nou, toen ik dit las, vooral dat laatste gedeelte, toen moest ik even denken aan een ontmoeting die ik vorige week had met Maarten van Rossum, vandaar dit zwarte vest. Maarten van Rossum vertelde mij zijn nieuwe visie, op zijn Maarten van Rossums, over de secularisatie in Nederland. Hij zei, is het je wel eens opgevallen dat als je in die oude kerken komt, die oude mooie kerken, dat het daar enorm galmt. Je kunt eigenlijk elkaar daar niet goed verstaan. En hij zei, moet je maar eens de proef op de som nemen. Je gaat in zo'n hele oude kerk, dan ga je het preekgestoelte op. Moet je wel even stiekem doen, dat mag eigenlijk natuurlijk niet. En dan ga je daar uit de Statenvertaling voorlezen. Want dat is natuurlijk de vertaling in Nederland. En moet je maar eens vragen aan de mensen die er om je heen staan of ze kunnen verstaan wat jij zegt. Wat je hebt voorgelezen. En echt waar, zei ze, ze hebben geen flauw idee wat jij zegt. Hij zei, en wanneer kwamen de eerste geluidsinstallaties? Nou, in de jaren 50 en de jaren 60. Dus al eeuwenlang zaten die mensen naar die dominees te luisteren. Maar ze hadden geen flauw idee wat die mensen zeiden. En toen kwamen de eerste geluidsinstallaties in de jaren 50 en 60. En zijn 25 jaar later waren de kerken leeggelopen. Het is wel een bijzondere visie, ik geef het toe. Dus daarom vroeg ik ook, kunt u mij verstaan? Dus ja, dit wordt wel tricky. Dus ik hoop dat er nog wat mensen zitten aan het einde van deze drosje. Ja, maar een vers waar ik tegenaan liep is, het begint heel mooi hè. Dat zesde vers, Heere, Heere, God barmhartig en genadig, langmoedig, groot voor goede tierenheid en trouw. Die de overtreding en zonde vergeeft. Dat woord vergeven, dat is in het Hebreeuws een woord dat betekent opheffen of dragen of nemen. Hij neemt die zonde van ons af. Hij draagt het. Hij neemt het als het ware over. Ja, daar begint het al. Ja. We gaan gewoon rustig door. Hè? Misschien is het iemand die denkt dat hier een kleedjesmarkt is. Dat zou zomaar kunnen. Hè? Ja. Ja. En hier zien we eigenlijk ook Yeshua al tevoorschijn komen in dat vergeven. Bedenk dat vergeven, opheffen, dragen, meenemen. Moet je kijken wat Johannes zegt als hij voor het eerst Yeshua ziet. In Johannes 1 vers 29. De volgende dag zag hij Yeshua tot zich komen en zeide, zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat die zonde als het ware wegdraagt, overneemt. Of, wat dacht je van het andere fantastische vers? En dat zit allemaal in Exodus opgesloten, uit Johannes 12. Als het gaat om opheffen. Wat doet Yeshua? Nou, staat er in Johannes 12, vers 32. Ook weer zo'n wonderlijk vers. En als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik allen tot mij trekken. Als hij verheven is boven die aarde, dan trekt hij als het ware alle mensen naar zich toe. Als een soort supermagneet. Maar terug naar Exodus 34. Dat is het mooie gedeelte, zou je kunnen zeggen. Maar dan komt dat vervelende gedeelte, tenminste ik vind dat vervelend. Ik hoorde nog net toevallig vlak voor de dienst dat een buurman van een van de aanwezigen hier door dit vers zelfs van zijn geloof gevallen is of de kerk vaarwel heeft gezegd. Dus het is nogal wat hier staat. Die goede tierenheid bestendigt aan duizend, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar de schuldige houdt hij zeker niet onschuldig. De ongerechtigheid der vaderen bezoekende aan kinderen en kindskinderen aan het derde en vierde geslacht. Even kijken wat hier precies staat. In de NBG-vertaling hebben ze al heel netjes de onschuldige tussen haakjes gezet, want dat staat er in de grondtekst niet. Dus eigenlijk moet je lezen. En dat woordje maar trouwens. We zijn net gestruikeld. Dus ik probeer nu weer op te staan. Hè? Dus we liggen nu echt plat op de grond hoor. En dat woordje maar, dat is een keuze van de vertaler. Want dat kun je namelijk ook vertalen met en. Dus dat hoeft geen tegenstelling te zijn. De interpretatie maakt het of een tegenstelling of niet. Dus hier is al voor ons gekozen. Ik ga nu even anders kiezen. Ik ben zo vrij. Dat durf ik in Friesland, want de Friezen zijn altijd een beetje eigenwijs. Dus ik ben nu één met de Friezen. Ik zal een beetje voorzichtig zijn nu. Maar je kunt dus hier lezen, die overtreding en zonde vergeeft. En houdt niet onschuldig de gerechtigheid der vaderen, bezoekende aan kinderen en kindskinderen aan het derde en vierde geslacht. Wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Wat hier eigenlijk aan de hand is, is dat de kinderen altijd het slachtoffer zijn. Als er iets verschrikkelijks gebeurt, dan zou je nog kunnen zeggen, ja, de volwassenen kiezen er in zekere zin voor. Daar valt ook weer wat op af te dingen, maar laten we het even zo stellen. Maar de kinderen kiezen er niet voor. Die overkomt het. En daar hebben ze last van. En dat gaat generaties lang door, dat trauma. En hoe wordt dit nu soms uitgelegd? Ja, God gaat die kinderen en die kindskinderen tot in derde en vierde geslacht ook nog eens extra straffen. Nou, mijn voorstel is, als je dat zo ziet, als je dat zo uitgelegd krijgt, dan heb je het volste recht om onmiddellijk de kerk te verlaten. Dat pleit voor je, vind ik dan eigenlijk. Maar hoe zou je het ook kunnen lezen? Nou, dat woordje bezoeken, wat daar staat, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, dat is het Hebreeuwse woordje pakat. En dat betekent letterlijk aandacht geven. Zorgen voor. Dus met andere woorden, daar zit de connotatie in van positieve aandacht geven. Dus wat gaat God doen? Die gaat die kinderen tot in het derde en vierde geslacht, die gaat ze bezoeken, die gaat ze meer van zijn genade geven, meer van zijn liefde geven, meer van zijn barmhartigheid geven. Je zou kunnen zeggen, hij zoekt het kwaad op. Hij laat je er niet mee zitten. Net zo lang totdat het kwaad er weer helemaal uit is. Ik moet bijvoorbeeld denken, ik liep stage. Ik ben geschiedenisdocent van origine. Dat doe ik nog steeds hoor. Dat is mijn hobby ook. Vind ik leuk. Een soort historische ramptoerist. En dan komen de kinderen binnen. Meneer, wat gaat over de Tweede Wereldoorlog? Nou, ik zei nee, het gaat over de Derde Wereldoorlog. Maar... Ik liep stage op een kleine MAVO in Amersfoort. En die man waar ik stage bij liep, die vertelde mij later dat zijn vader was NSB-burgemeester geweest. Hij was zijn zoon. Daar had hij zo ongelooflijk veel last van. En daar hadden ook zijn kinderen zelfs nog veel last van. Dus daar hebben we het veel over gehad. Dat kwaad wat eigenlijk van generatie tot generatie een soort doorgegeven wordt. En hij had zoveel vergeving nodig en zoveel barmhartigheid nodig om weer een gezond zelfbeeld te krijgen. Nou, en dat is wat hier staat. God zoekt heel in het bijzonder dat op om het eruit te halen. Om dat kwaad om het te zuiveren, om er zijn liefde voor in de plek te geven. Nou, en dan krijg je plotseling evangelie. Geen veroordeling, maar evangelie. En trouwens, het zou ook van de zotte zijn. Wat moet je eens lezen in Ezechiël 18? In Ezechiël 18, het 20e vers. Een zoon zal niet mede de ongerechtigheid van de vader dragen. Dus het gaat ook dwars tegen de schrift in als je het op die manier gaat uitleggen. Maar goed, daar begonnen we even mee. Dit hoorde nog niet bij die 30 minuten hoor. Dit was gewoon de inleiding. Ja, kom op zeg. Maar we gaan verder. In Exodus 34 gaat het over het aangezicht niet zien. Ergens anders staat er dat Mozes God kende van aangezicht tot aangezicht. Maar toch, dat je kunt iemand van aangezicht tot aangezicht kennen, maar toch niet letterlijk in zijn gezicht kijken. Waarom mag Mozes dat aangezicht van God niet zien? Nou, je begrijpt er bijna en maakt zich overal druk om. Dus hier ook over. Het is een verborgenheid. Het ligt niet te grabbel. Je zou kunnen zeggen dat aangezicht van God, dat is iets kwetsbaars. Je moet dingen niet te grabbel gooien. En waarom mag hij het niet zien? Nou, dit is één visie. Er zijn veel meer visies. Ik noem er gewoon maar eentje. God is de albarmhartige. Hij is de barmhartigheid zelf. Mozes kwam net uit Egypte. Egypte lijkt een beetje, ja, op een samenleving zoals de onze. Ah, het is wat harder daar. Maar Egypte is een samenleving van voor wat hoort wat. Jij investeert iets, je krijgt iets terug. Het is een harde samenleving. Het is een samenleving waar je uiteindelijk op jezelf bent aangewezen. En ja, Mozes was gewend aan de hardheid van de wereld en van de maatschappij. Hij kon die barmhartigheid van God niet verdragen. Misschien kunnen wij de barmhartigheid van God wel niet verdragen. Het is te veel. Het is te veel om mee te kunnen maken. Je wordt omvergeblazen door de barmhartigheid. Dat is een visie. En dan staat er, Mozes ziet God alleen van achteren. Dan is er weer iemand en die zegt van ja, weet je, daar zit ook wel heel wat achter. Wat achter. Maar wij zien eigenlijk wat God al achter de rug heeft. We gaan achter hem aan. We zien niet wat hij nog doorheen moet. Dat hoeft ook niet. Want hij heeft het op zich genomen. Dus alles wat God nog moet doorstaan, Dat zouden wij niet kunnen dragen. En daarom zegt God, ik ga wel voorop. En dan kun jij zien wat ik allemaal al achter de rug heb. Maar goed, nu gaan we beginnen met de dienst. Dit was even het voorafje. Gol Hamut. Dat is eigenlijk waar we nu zijn beland. En dat is een Hebreeuwse uitdrukking. En dat is eigenlijk zoiets als wat... Het betekent de alledaagsheid van het feest. We zitten midden in Pesach. We zitten midden in het paasgebeuren. Van de tweede tot de zesde dag van Pesach wordt er niet gefeest. Dus dit zijn eigenlijk een soort gewone dagen in het feest. Gol betekent door de weeks, alledaags en moed betekent feestdag. Dus dit is een beetje een gekke dag. Dus het is een doordeweekse dag, het is een gewone dag, maar we zitten wel midden in een feest. Maar hoe doe je dat dan? Dit is het advies. En dit is eigenlijk wel een advies wat voor het hele leven zou kunnen gelden, denk ik. Zo min mogelijk werken en zoveel mogelijk feest vieren. Nou, op Koningsdag past dit ook helemaal. Zo min mogelijk werken en zoveel mogelijk feest vieren. Dat wordt nog wat verder uitgewerkt. Zo min mogelijk werk doen waar je voor betaald wordt. En zoveel mogelijk vieren. Dit advies inspireerde mij een beetje tot wat is nou het alledaagse leven? Wat is dat nou eigenlijk? Want ja, we zijn hier en we hebben zo onze hoogtepunten. Maar ja, 95% van ons leven bestaat uit alledaags leven. Alledaags leven. Het leven van alle dag. Nou gaat u er maar even rustig voor zitten. Het leven van alle dag. Wat maakt dat leven nou zinvol? Er staat in de Bijbel staat, Yeshua zegt in Matthäus 6, 34, maak je geen zorgen over de dag van morgen. Dat is een mooi vers trouwens in Matthäus 6. Laat ik het eens even bijpakken. Dus we hebben het nu over het alledaagse leven. Als je denkt van, wat doet die Hoogendijk nu alledaags? Nou, dat klopt, want het is het alledaagse leven. Waarom kom je elke morgen je bed uit? Waarom blijf je niet gewoon liggen? Nou, dat moet ik niet zeggen tegen die zoons van mij die een vakantie hebben. Want die blijven inderdaad liggen. Matthäus 6, waar Yeshua zegt, wees niet bezorgd over uw leven, wat je zult eten of drinken, waarmee je voedt. Let op de leliën des velds, hoe zij groeien. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u zelfs, Salomo in al zijn heerlijkheid was niet bekleed als een van deze. Het gaat over het gras van het veld, het gaat over de leliën. En dan maak u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Oftewel, leef gewoon. Leef in de dag. De eerste tip die Yeshua ons geeft. Soms dan leven we in het verleden. Je maakt je zo druk over alles wat er gebeurd is. Je kunt er niet zoveel meer aan doen, maar je kunt er wel druk over maken. Of je leeft in de toekomst. Ja, maar morgen en kijk, als ik deze studie af heb, of als ik met pensioen ga, of als ik met vakantie ga. En voordat je door hebt, leef je in het verleden en in de toekomst, maar vergeet je gewoon nu te leven. Je leeft nu, op dit moment. Ik dacht ook aan Psalm 118, vers 24. Ik zal ze niet allemaal opzoeken hoor, want ja, tenslotte gaat het weer van mijn tijd af. En daar staat, dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Deze dag, deze hele gewone dag, die heeft Hij gemaakt. Laten wij juichen en ons daarover verheugen. Of, ja, dit was de tekst waar bij ons de dominee over moest spreken toen wij trouwden. Dat vond hij zo lastig. Hij zei, waarom heb je zo'n rare tekst? Maar goed, hij heeft het er wel over gehad. En die tekst was als volgt. Ik zoek hem even op. Uit Prediker 3. En daar staat. Alles heeft hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd. Dat is mooi, hè? Alles heeft hij voortreffelijk gemaakt, ook deze dag. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd. Zonder dat de mens van het werk wat God doet, van het begin tot het einde, iets kan ontdekken. Ik heb ingezien dat het niet in hun eigen macht staat, maar als men zich verheugt en zich te goed doet in zijn leven. Kortom, als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat een gave Gods. Met andere woorden, wat is de zin van je leven? Lekker eten. Lekker drinken, het goede genieten, dat is niet iets, nee, dat is hartstikke goed. Dat hoort bij het alledaagse bestaan, dat geeft God je. Toevallig, ik heb dit komt van onze wc, dat moet ik helemaal niet bij zeggen. Dit is onze scheurkalender, ja, Nee, hij mag niet meer op de wc, want ik ben de enige die hem leest. Dus hij is van de wc verbannen. Daar hangt nu fokken en sukken. Maar en dit is een citaat, dit is een filosofiekalender. Een citaat van Levinas. En Emmanuel Levinas, een Joodse denker. Het leven is liefde voor het leven. Het leven is liefde voor het leven. En wat bedoelde hij daar nou mee? Heb je altijd met die filosofen, hè? Die denken, ah, mooie uitspraak, geen flauw idee wat hij bedoelt, maar het klinkt wel heel mooi. Zo wordt hij uitgelegd. Een belangrijke les uit het alledaagse als het nuttigen van een maaltijd. Dat doen we niet alleen om in leven te blijven, zegt Levinas, maar ook omdat eten ons genot brengt. Volgens Levinas onthult dit genot iets belangrijks over onszelf. Als je de volgende keer aan het eten bent, moet je hier maar eens aan denken. Brengt je genot. Tenminste, als het een beetje lekker gekookt is. Want bij ons thuis is het niet altijd een genot, hoor. Tenminste, dat vinden de kinderen niet. Maar vanavond eten we pannenkoeken, dus dan komt alles goed. Ik ga ze bakken. Maar volgens Levinas onthult dit genot iets belangrijks over onszelf. We zijn zeer gehecht aan onze behoeften. Deze behoeften verbinden ons aan het leven en maken dat we het leven lief hebben. Dus die behoefte is niks mis mee. Het maakt dat je het leven lief hebt. Maar ja, dan moet je wel eten hebben. Pesach. Pesach is een feest waarin Joden de opdracht hebben om te zorgen dat iedereen genoeg heeft om Pesach te kunnen vieren. Want ja, er wordt geld ingezameld, zowel in supermarkten als in alle religieuze instituten in Israël. En op die manier wordt er gezorgd dat iedereen een waardig Pesach kan vieren. Er is een Joods verhaal, dat gaat als volgt hierover. Er was een Joodse dorpgenoot, die kwam bij Rabbi Akiva, Eger van Poznan. Jij moet het wel goed zeggen, want dat is hem. En die zei, Rabbi, ik heb een vraag. Over het ritueel. Is het toegestaan aan de seder 4 bekers met melk te drinken in plaats van 4 bekers wijn? Waarom zou je melk willen gebruiken in plaats van wijn? Je bent toch, God verhoede, niet ziek? Nee, Rabbi, maar ik kan de wijn niet betalen. Ja, melk is veel goedkoper dan wijn. Na even nadenken zei de rabbijn, het spijt me. Het is verboden om melk te gebruiken in plaats van wijn. Hij pakte zijn portemonnee en gaf de man 20 roebel. Nadat de man vertrokken was, zei zijn vrouw, boos, waarom gaf je hem 20 roebel voor wijn? 3 roebel is meer dan genoeg. De rabbi antwoordde, word alsjeblieft niet boos. Dat de arme man melk wilde gebruiken in plaats van wijn, betekent dat hij ook geen vlees kan kopen en misschien zelfs geen matzot of vis. Voor 20 roebel kan hij een fatsoenlijke seder vieren. Dat is mooi. Dat is mooi. Laten we omzien naar elkaar. Een paar dagen geleden stond er in Trouw een cartoon. En er stond iemand met een enorme boodschappenkar. Helemaal afgeladen vol. Die kocht zich helemaal wezenloos. En er stond ook iemand. En die had te weinig eten om fatsoenlijk eten te kunnen kopen. Die stond een heel klein karretje. En er zat niks in. Ja, dat is wel de situatie ook in ons land. Dus laten we met Pesach dit soort dingen ter harte nemen. Leven, het leven van elke dag. Ik kwam nog een andere mooie denker tegen. Ja, die mooie denkers die helpen ons hè, om relief te geven. René Gude, misschien heb je ooit eens van gehoord, of Gude, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Jaren geleden was die denker des vaderlands. En die zei als volgt, die zei dit. Het is voor mensen ontzettend lastig om zich er steeds van bewust te zijn dat iets aan het aflopen is. Mag u een geheimtje verklappen? We gaan allemaal dood. We gaan allemaal dood. Maar dat is lastig om daarmee te leven. We leven altijd alsof onze tijd oneindig is. Wie te horen krijgt dat hij doodgaat, zou zijn leven schoon moeten vegen van kleine pietluttigheden, zou je denken. Maar het interessante is dat er helemaal geen leven overblijft als je dat doet. De kleine dagelijkse beslommeringen zijn het leven. Het zijn geen pietlulligheden. Dat is leven. Dat besef kan heel bevrijdend zijn. He, soms, als je jong bent, wij zijn allemaal jong hier, zie ik. Ja, dan heb je grootse dromen. Ik wil dat bereiken, dat ideaal. Maar jongens, het zijn die kleine pietluttigheden. Dat is je leven. In het hier en nu zijn ze belangrijk en betekenisvol. Wow. Ja, ik ben er nog lang niet hoor. Bij de pietluttigheden. Maar we schieten wel op. De hele werkelijkheid is een uitdrukking van het wezen van God. Ergens in Romeinen staat, uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Die hele werkelijkheid is uit hem voortgekomen en gaat ook weer naar hem terug. Met andere woorden, alles wat je doet, daarom wordt in het Jodendom het gewone leven geheiligd. Tot de kleinste details aan toe. Je bent door hem omringd. Je bent door hem omringd. Iemand anders zei ooit eens, materie is gestolde geest. In de materie is de geest aanwezig. Of, wat dacht je van dit vers uit Handelingen 17, vers 28. Paulus die was uitgenodigd als Joodse rabbi. Dat experiment gaan wij morgen bij ons in de kerk doen. Ik heb ook bedacht. Wat heb ik me om mijn hals genomen? Maar Paulus gaat als Joodse rabbi, gaat hij naar Griekse filosofen toe en daar moet hij vertellen wie God is. Dan heeft hij niks aan de Torah. Hij heeft niks aan alles wat hij geleerd vanuit die Torah. Nee, want daar snappen ze namelijk niks van. Ja, dat experiment gaan we morgen doen. Noemen we verboden woorden. Er zijn een aantal verboden woorden, mag je niet gebruiken. En dan moet je aan een ander uitleggen wat jij nou eigenlijk gelooft. Wat blijft er over als de codetaal ontbreekt? Hoe ga je dat dan uitleggen? Nou, die uitdaging had Paulus op de Areopagus in Handelingen 17. Hij moest aan Grieken, die totaal niks wisten van de hele Bijbel, moest hij uitleggen wie God was. En dan zegt hij een paar opmerkelijke dingen. Hij zegt daar bijvoorbeeld tegen die Grieken, in hem leven en bewegen wij ons. Ja, dit had hij in de synagoge niet moeten zeggen. Want dan hadden ze gedacht, hè, wat bedoel je, waar staat dat in de Torah? In hem leven en bewegen wij ons. En zijn wij. We hebben ons bestaan in God. In de Almachtige. Dit is toch bizar. Alledaags leven. Nou, zo alledaags is dat niet. Dit is bizar. Je gaat, de Kruis zou zeggen, je gaat het pas zien als je het ziet. Je gaat het pas zien als je het ziet. Verwondering. De dieren wisten het al, hè. Als je Job neemt, laten we eens even kijken wat Job daarover te zeggen heeft. Het hele dierenrijk weet dat al lang. Job 12. Maar vraag toch het gedierte en het zal u onderrichten. Het gevogelte des hemels en het zal u inlichten. Of spreek tot de aarde en zij zal u onderrichten. Laat de vissen van de zee het u vertellen. Wie onder deze allen weet niet dat de hand des Heren dit doet, in wiens hand de ziel is van al wat leeft. Die dieren die weten dat al lang. Die dieren die kunnen het ons uitleggen. Als we maar de tijd nemen om eens rustig naar ze te kijken. En met ze te communiceren. Verwondering. Maar. Het valt niet mee om in deze tijd te leven. Romeinen 8. Er staat een vers. En het had Paulus zomaar in deze tijd geschreven kunnen hebben. Daar gaat het over vers 22. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen wij, maar ook wij zelf. Deze schepping zucht. Alsof hij al weet had van alle crisissen die ons omringen. Stikstofcrisis, klimaatcrisis, oorlogen, verschrikkingen wat mensen elkaar aandoen. Het loopt op allerlei fronten steeds meer vast. Het lijkt wel alsof de schepping op ramkoers ligt. Nieuwe woorden. Klimaatdepressie. Denk, ja, daar is in Friesland geen last van. Maar in de rest van Nederland, zeker de jongeren, ik kom heel wat jongeren tegen, die lijden daar echt onder. Ik zie elke week zo'n 300 jongeren langskomen. Die hebben daar last van. Klimaatrouw. Ja, andere mensen lusten het klimaat weer rouw. En heb ik het nog geen eens over de situatie in de Oekraïne en natuurlijk het Midden-Oosten. Er zijn ook nog heel wat conflicten die het nieuws niet halen. Israël lijkt trouwens opnieuw het centrum van de wereld. Ezechiël 5, vers 5. Hier heb ik Israël neergeplant met wat landen eromheen. Dat is goddelijke aderskunde. En sinds de Babylonische Talmud hoort opstanding, want daar wil ik mee eindigen, deze schepping ligt op ramkoers. Het lijkt dat we het met elkaar nauwelijks redden. En sinds de Babylonische Talmud hoort het begrip opstanding onlosmakelijk bij Pesach. Vandaar de lezing uit Ezechiël, dus daar ga ik mee eindigen. Op de Shabbat, ongeveer halverwege het feest, dus dat doen we heel goed. Nou, we zitten iets verder dan halverwege. Wordt dat gedeelte uit Ezechiël 37 gelezen, vers 1 tot 14. Het dal van het dorre doodsbeenderen. Opstanding hoort onlosmakelijk bij Pesach. Trouwens tussen haakjes, kanttekeningen van de Statenvertaling. Dit zijn de galmende klanken van de Statenvertaling, van de uitleggers daarvan toen de tijd. Ezechiël 37 gaat over de reformatie uit het dal van het dorre doodsbeen van het Rooms-Katholicisme. U mag nu de zaal weer verlaten als u dit hoort. Maar zo is het eeuwenlang uitgelegd, hè? En dan verduistert het wel heel veel. Ezechiël 37, laat ik er even bij pakken, bijna aan het einde van deze drosje. Ezechiël 37 is een fantastisch hoofdstuk, zeer indrukwekkend. En het kopje zegt het al, de herrijzenis van Israël. Het is eigenlijk een dubbele profetie. Het is een profetie. Ezechiël moet gaan profeteren. Het eerste wat er dan gebeurt is dat die beenderen weer bij elkaar komen. Maar er ontbreekt er nog iets. De geest is er nog niet in. Die beenderen komen bij elkaar. Nou, volgens heel veel uitleggers is dat het herstel van Israël 1948. Sommigen zeggen Israël is pas echt hersteld in 1967. Want toen kwam Jeruzalem er weer bij. Maar dat is die eerste fase. Je zou kunnen zeggen, en ik ga nu met hele grote stappen hoor. Je zou kunnen zeggen, dat is de fase waar we nog steeds in zitten. Israël als staat is er weer. Maar, er is wel een maar. Je moet wel, Israël heeft tal van oorlogen gevoerd. Is ook nu weer bezig aan een oorlog. Daar ga ik niet al te veel over vertellen, want dat is weer een lezing op zichzelf. Dat laten we voor nu. Maar als je nu naar Israël op vakantie gaat, het is nu even wat lastiger, alhoewel er heel veel mensen, zeker christenen met een warm hart voor Israël, nu juist naar Israël toe gaan, maar dan is er na die tijd een risico dat je als liefhebber, vriend van Israël erheen gaat en dat je terugkomt met: nou, het viel me wel tegen. Wat viel je dan tegen? Nou, die buschauffeur in de bus, weet je wat hij riep? Reda, reda, reda! Ze waren helemaal niet zo aardig als ik dacht. Ik heb een tijdje gestudeerd in Israël. In Jeruzalem. En ik had een vriend van mij, we dissocieerden nachtenlang. Dat was een zogenaamde Sabra, dus een Israëli, die was er opgegroeid. Nou, die wilde hij niet tegenkomen s'avonds op straat. Echt, joh. Dat was een agressief mannetje. Ja, hij was jong, ik was jong. En, maar hij zei, joh, Willem, zei hij. Hij zei, ik heb een soort haat-liefde verhouding met Israël, zei hij. Hij zei, ik heb kritiek en een hekel op alles wat hier gebeurt. Maar zodra ik op het vliegtuig stap, heb ik heimwee. En dan moet ik weer terug. Dus het is een complex land. En hij zei, ja, ik loop al vanaf mijn 18e met een Uzi door de straten te marcheren. Hij zei, wij staan met onze rug tegen de muur. Dat maakt je geen aardig mens, zei hij. Hij zei, we zijn een beetje opgefokt. Ik zei, ja, dat kun je wel stellen. Nachtenlang discussieerden wij over alles en nog wat. We werden hetzelfde eens. Maar dat is juist zo leuk. Dat kan nog als student. Niemand die zegt de volgende dag dat je aan het werk moet. Maar Sabra's. Het is best wel een harde samenleving. Bij tijd en wijlen. En dan gaan wij erheen. En dan hebben we een soort ideaalbeeld. We gaan naar het volk van God. En we hebben harpjes en mooi. En dan kom je daar in een vrij harde samenleving. En dan word je plotseling uitgescholden, maar niet snel genoeg instapt. En dan denk je, huh? En dan kom je terug en dan heb je echt nazorg nodig om die liefde voor Israël weer te herstellen. Huh? Er zijn gelukkig organisaties die bieden ruimschoots die nazorg aan. Hey, maar wacht even, we hadden het over de eerste fase. Israël bevindt zich op het scherpst van de snede. Dus met andere woorden, natuurlijk hoef je niet met alles eens te zijn wat Netanyahu doet. En er zijn 100.000 Israëli's het niet met hem eens. Maar ze hebben ons gebed gewoon keihard nodig. He, want wij als christenen uit de heidenen zijn juist geroepen om hen tot zegen te zijn. En dat kunnen we heel goed doen door voor ze te bidden. He, dus kritiek, hou het een beetje voor je. We hebben zoveel boter op ons hoofd. Dat moeten we maar even niet doen. Laten we maar gewoon voor ze bidden. En ze heel veel wijsheid toe bidden. Natuurlijk is elk slachtoffer aan welke kant dan ook er één te veel. Dat is ook waar, hè. Maar, jongens, we zitten in een hele spannende fase van de wereldgeschiedenis. Want waar wachten we op? Zo spreekt de Heere, Heere tot deze beenderen. Daar wachten we op. Zie, ik ben geest in u. En ge zult herleven. En er kwamen spieren op en het gebeurde allemaal, maar geest was er nog niet in hen, vers 8. En dan moet Ezechiël nog apart profeteren tot de geest. Profeteer tot de geest, profeteer mensenkend en zeg tot de geest. Zo zegt de Heere, Heere, kom van de wie je windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden, zodat zij herleven. Ik zal mijn geest in u geven, vers 14, zodat gij herleeft. En ik zal u wonen in uw land. En gij zult weten dat ik, de Heere, het gesproken en gedaan heb, luidt het woord des Heeren. Spannende tijd. En ook hier zijn we heel veel visies op, hoor. Maar het gaat om een geestelijk herleven van Israël. Terug naar de roots. Moeten ze dan allemaal christen worden? Dat is ook weer zo mooi, hè? Nee. Je hoeft niet eerst heiden te worden om weer bij de Messias te horen. Nee, ze gaan hun Messias zien, hun Joodse Messias. En hoe eindigt dat dan? Sommige mensen willen eerst weten hoe het afloopt, anders gaan ze een boek niet lezen. Nou, zo loopt het af. Maar we zitten er al middenin. Want broeders, zusters hebben hier geen last van. Opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis. We hebben weer dat geheimenis. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. Totdat, er is altijd een totdat. Bij verharding, bij oordeel, altijd een totdat. Totdat de volheid der heidenen binnengaat. Dus ergens hebben die heidenen daar een plek in. En aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat. De verlosser zal uit Sion komen. Hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. Aldus zal gans Israël behouden worden. He, ik herinner me nog die keer dat ik daar voor het eerst een lezing over hield. En dat er iemand zei, ja maar Wim, bedoel je dan echt gans Israël? En toen zei ik iets heel vervelends. Ik heb er nog steeds spijt van. Toen zei ik tegen hem, dacht je dat het over een gans ging dan? Nou, dat was gewoon niet aardig voor mij. Maar natuurlijk, gans Israël wordt behouden. Dat is als een paal boven water. Maar ja, we zitten nu wel midden in, terug naar Romeinen 8 tenslotte. We zitten midden in een situatie, in deze schepping. En dat zie je in het Midden-Oosten. Maar dat zie je op allerlei terreinen. Dat de ganse schepping in al haar delen zucht. En daar eindigen we mee. Want dan staat er dat fantastische kleine woordje. Je zal maar vrouw zijn en het een kind moeten krijgen. Dan is het misschien wat minder fantastisch. En in barensnood is. Dus deze schepping is niet in doodsnood. Dat lijkt wel zo. Want barensnood, ja, dat is wel topsport hoor. Het is barensnood. En het lijkt wel een beetje op elkaar, doodsnood en barensnood, als je het zo van een afstandje bekijkt. Maar het is een wereld van verschil. Want barensnood leidt tot nieuw leven. Leidt tot vernieuwing. Deze schepping, Israël voorop, is op weg naar nieuw leven, naar vernieuwing. En dat is de hoop van Pesach. Amen.